Welkom bij Verlies op het Werk. Een podcastserie over hoe om te gaan met verlies in werksituaties. Presentatie Heidi van den Hout.
Welkom, meneer Kersje. Hier in de Brabantse, welkom. Een podcastserie van mij is Verlies op het Werk. En waarom heb ik daarvoor gekozen? Dat heeft ook met persoonlijke ervaringen te maken. Toen mijn grote liefde overleed, werkte ik in de revalidatie als psycholoog. En had ik op dat moment een hele goede arbo-arts. Die voor mij wel het verschil heeft gemaakt als je het hebt over werk. Ja, en we weten allemaal dat werk ook heel helend kan zijn. En hoe belangrijk dat is als je in een verliessituatie zit. Mijn doel van deze podcastserie, Verliezen op het Werk, is eigenlijk dat het niet meer afhangt van toeval wie de arbo-arts is, wie de leidinggevende is, wie de HR-manager is, maar dat ieder voldoende kennis, inzichten heeft hoe je mensen, werknemers, kan begeleiden die een verlies meemaken. Mm-hmm. Daarom deze podcastserie, dat het dus niet meer van toeval afhangt. Ja. Ik wil aan u vragen, wat voor soorten verlies ziet u op het werk? Mm. Wat hebt u allemaal al gehoord?
Ja. Ik denk als je nu naar een werkgever kijkt, ja? Of naar een leidinggevende kijkt op het werk, ja, die is toch gemotiveerd om zijn mensen te motiveren om schitterende prestaties te leveren. Mm-hmm. En het is voor mij onbegrijpelijk dat men werkgevers en leidinggevenden niet traint in omgaan met verlieservaring. Want die doen zich alom op werksituaties voor. Ik denk gewoon iemand die moet veranderen van werkpost, daar zeer aan gehecht is. Zijn verlieservaring, zijn rouw. Mensen die een echtscheiding meemaken. Mensen die het sterven van een dierbaar iemand meemaken in hun thuissituatie. En rouw heeft te maken met verlies van alles wat je dierbaar is. Ja. Verlies van een werk, verlies van een verwachting, verlies van een perspectief. Onzichtbare verliezen zijn dat. Verlies van een partner, verlies van een ouder, van een familielid, van een dierbaar iemand, verlies van een collega in de werksituatie. En dat tast, mensen staan voor die rouwarbeid, dat tast de mensen hun energie aan. Dus eigenlijk werkgevers, als ze dit kunnen bevorderen, dat mensen door die rouwarbeid komen, kunnen ze ziekteverzuim reduceren, kunnen ze motivatie van mensen opkrikken, kunnen voor mensen heel veel betekenen. Ik vind het een heel frappant voorbeeld, hè, als ik dat heel concreet moet maken. Ik stap op een bepaald moment uit mijn auto op de parking van het ziekenhuis waar ik werk. En ik zie 7 auto's verder Marcella, een maatschappelijk werkster, die bij mij werkt, ook uit de auto stappen en we wandelen samen naar de ingang van het ziekenhuis. En ik zeg tegen haar, Marcella, vandaag, 7 jaar geleden, en ik kan mijn zin niet afmaken. Ze rukt zich om en zegt ze, mama, nu, dat jij dat nog weet, dat maakt heel mijn week goed. 7 jaar tevoren was haar vader gestorven. Ik had die datum op mijn kalender genoteerd. Ik dacht, als ik Marcella zie deze week, ik moet daar iets over zeggen. Dat maakt haar hele week goed. Welke werkgever wil nu niet de week van zijn mensen goed maken? En het feit dat je zoiets doet, het feit dat je nog weet wat je hebt gedaan op die momenten, het feit dat maakt dat die mensen zich ook met je verbonden voelen. En dat die mensen ook anders en veel liever voor je werken. Ja.
Dus eigenlijk zouden we, net als dat we een verjaardagskalender hebben, zouden we ook een sterfdagkalender moeten hebben. Dat is al een hele mooie tip voor werkgevers.
Zodat men op de verjaardag ook iets doet daarmee. Ja. Hè? Ja. En dat men dan, pas op, want het is heel normaal dat anderen die datum vergeten als men het niet heeft genoteerd. Hè? Mm-hmm. Dat is dus de hele normale zaak. Maar noteer hem. Want En niet alleen verjaardagen van geboortes, maar noteer verjaardagen van verlies. En doet er iets mee.
Ja.
Vandaag heeft men in België, enkele weken geleden, het rouwverlof met 10 dagen verlengd.
Ja.
Ik heb daar jaren voor geijverd. Ik heb het eerste wetsvoorstel geschreven, daaromtrent in het jaar 2000.
Echt?
Dus dat is 21 jaar geleden.
Jaar geleden.
En het heeft zo lang geduurd, omdat er altijd een discussie was van wie moet het betalen. De werkgevers vonden dat ze al zoveel verzuimdagen te betalen hadden. De overheid wilde het niet betalen. Moet onder de ziekteverzekering komen, daar was ik geen voorstander van. Want verdriet is geen ziekte.
Nee, is geen ziekte.
Rouw is geen ziekte. Moet je dan in ziekteverlof gaan? Moet je iemand ziekteverlof voorschrijven? Dat is een verkeerde boodschap die we geven daarmee. Maar 10 dagen extra rouwverlof, is dat voldoende? Nee, dat is nooit voldoende. Maar voor mij is het vooral de tekenwaarde die het krijgt in werksituaties, werkgevers, zorg dat je het in de aandacht hebt. Rouw is een belangrijk gegeven om aandacht aan te hebben. En die 10 dagen dienen eigenlijk om op extra dagen eens een dag vrij te kunnen krijgen. Maar heel veel werkgevers weten gewoon niet wat ze daar moeten mee doen.
Nee.
Ik hoorde een directeur van een groot woonzorgcentrum, een zeer goede directeur, en hij had zijn hoofd bewonerszorg, had een dag verlof gevraagd op donderdag. Want op donderdag was het altijd de teamvergadering waar de artsen en de verschillende disciplines aanwezig waren. Dus op die dag kon ze eigenlijk normaal geen verlof nemen. Maar zei toch wil ik volgende week donderdag een dag verlof. De man zei, maar weet, pak op een andere dag. Die donderdag, dat gaat niet, want iedereen zegt, je moet die teamvergadering voorzitten op donderdag. Maar volgende donderdag kan ik geen teamvergadering voorzitten. Dat was de 3e verjaardag van sterven van haar zoontje, die aan wie gedood gestorven was. En die directeur zei, is hij wel geschikt voor zo'n job? Als hij zo weinig stabiliteit heeft, dat hij 3 jaar later niet kan komen werken. Ik zei, dit is normaal gedrag. Maar gewoon het feit dat ze daarvoor moest vechten, dat ze zelfs negatief werd beoordeeld daarvoor, dat bepaalt uw verdere relatie met die werksituatie.
Ja. Over onwetendheid gesproken.
Ja, ja.
Ja, en hoe je dus een verschil kan maken in iemands kwaliteit van leven. Ik vergeet nooit meer, ik heb lang ook het vak verlieskunde mogen geven. En u hebt ooit iets verteld en toen dacht ik meteen, oh weet je, dat geeft zo aan waarom een vak verlieskunde zo van belang is. En ik wilde vragen of u dat verhaal zelf eens even kan vertellen, want dat gun ik eigenlijk iedereen die dit luistert. Omdat dan zo duidelijk is waarom ook werkgevers en alle mensen, leidinggevenden, noem het maar op de hoogte zouden mogen zijn over verlies. U hebt ooit een verhaal verteld over dat er in België, er was een meisje en dan zou haar communie doen.
Ja, ja.
En dat meisje ging met haar moeder naar de kapper.
Ja, ja.
Zou u dat dus willen vertellen? Ja, want dat geeft in essentie de
Dat was dus het enige kind, uitgedost als een prinsesje.
Ja.
En die moeder ging met de kapper langs voordat de communie mis begon.
Ja.
En die auto gleed uit op een olievlek, kwam met een klap tegen een paal terecht. 1 bluts in de auto, de moeder was ongedeerd, maar haar dochtertje was op slag dood. Voor beide ouders stortte de wereld in. Ze zijn allebei 4 weken thuisgebleven van hun werk. En na 4 weken, op een maandagmorgen, gingen ze terug aan het werk. Die man werkte in een keihard metaalfabriek waar er geen ruimte was voor emoties. De moeder werkte in de keuken van een ziekenhuis. In heel België bekend als het ziekenhuis dat de eerste palliatieve afdeling heeft opgericht. Die man kwam die maandagmorgen op zijn werk toe en aan de poort van het fabriek stonden 2 mensen hem op te wachten en hun naar het bureau van de directeur brengen voordat het werk terug hervat. En die man zei, bureau van de directeur, je was er nog nooit geweest. En hij was bang, hij dacht, het zal hier moeilijk zijn voor mij vandaag. Bureau van de directeur. Ik kwam binnen bij de directeur en die zei, zet u even. Hij bood hem een tas koffie aan. En hij zegt, de eerste dag komen werken en wat jullie hebben meegemaakt, moet heel erg moeilijk zijn. Vertel eens.
Yeah.
Hij liet die man rustig zijn verhaal vertellen. Toen die man klaar was, zei hij, weet je, als je straks het tempo van het werk nog niet aan kunt en je te moe voelt, onderbreek even en zet je wat te rusten. En vraag aan je collega's dat ze ook even het werk neerleggen, dat je van iemand wat aanspraak hebt. Als wij voorbij komen, moet je niet denken, dat wij zullen denken, die kerels daar niet werken. Iedereen op uw afdeling weet dat jij naast het werk hier nog een andere arbeid hebt, namelijk rouwarbeid. Dat die twee combineren de eerste weken en maanden een bijna onmogelijke opdracht kan zijn. Neem daar rustig de tijd voor die je nodig hebt. Iedereen zal daar begrip voor opbrengen. Ik heb vorige vrijdag een aantal passages voorgelezen uit een boek over helpen bij verlies en verdriet, voor alle leidinggevenden van ons fabriek en voor de mensen van uw afdeling. En iedereen weet dat dat hier moet kunnen. En voor deze middag heb ik een kamer gereserveerd naast de cafetaria. Ja, ja. Vraag iemand uw eten mee te brengen uit de cafetaria en kies een paar mensen waarmee je goed kunt praten om samen het middagmaal te gebruiken. Dan hoef je niet vanaf die eerste dagen in de grote drukte onder te duiken. En als je het goed vindt, dan ga ik nu met je mee naar je werkpost om je terug te introduceren bij je medewerkers en er nog eens aan te herinneren dat ze niet moeten aarzelen om even het werk neer te leggen als je daar behoefte aan hebt. Die vrouw kwam ook de eerste dag terug op haar werk, in de keuken van het ziekenhuis, in heel België beroemd om zijn eerste palliatieve afdeling. De chef-kok stond daar ook heel vriendelijk op te wachten. En hij zei, ah, je bent daar terug. En u gaat het ermee? Het al een beetje over, zeker, het is ook al een hele tijd geleden. Ik heb me heel veel vuil gemaakt en heel veel laten liggen. Hoe harder u moet werken, hoe sneller u zult vergeten en te boven komen. Die man is geleidelijk aan zijn job ingegroeid. Die vrouw is s'avonds gebroken thuisgekomen van dat ziekenhuis. Ze is nooit meer naar die werksituatie teruggekeerd. Beide chefs stonden hun werknemer op te wachten. Beide chefs hadden dezelfde goede intenties. Maar de een wist iets meer over hoe je verlies kunt overleven. En de ander wist daar niets over. En dit maakte het verschil. Hoe komt dat die fabrieksdirecteur zo zinvol kon reageren? De dag na het ongeval was de huisarts bij die mensen op bezoek gegaan en had een boek mee helpen bij verlies en verdriet. Die moeder zei, dat boek heeft mij en mijn man van de ondergang gered. We hebben daar erkenning in gevonden. We konden stukken laten lezen aan onze buren, aan onze familie en aan onze vrienden die niet wisten hoe ze met ons moesten omgaan. En zo hebben ze geleerd ook wat wij nodig hadden in die situatie. Maar toen die huisarts hoorde in welke zitting beide ouders werkten, heeft hij de directeur van de metaalfabriek opgebeld en zei, lees dat boek en doe daar iets mee naar je werknemers. Want anders zal die man zich nooit meer kunnen reïntegreren in die werksituatie. Maar die huisarts vond het niet nodig om een ziekenhuis op te bellen, beroemd om zijn palliatieve zorg, met zoveel artsen, specialisten, die toch wel zouden weten hoe ze daar moesten mee omgaan. Mm-hmm. Maar de chef-kok van de keuken wist het niet.
Nee.
En de artsen hoogstwaarschijnlijk ook niet. Dus eigenlijk toonde het aan van meer weten, zou iedereen kunnen helpen. Ik vind het ook heel frappant, ik ben ooit in Nederland komen spreken voor het Nationaal Identificatieteam. Dat is de dienst van de politie, die na grote rampen slachtoffers moet identificeren, zoals de ontploffing van het vuurwerkfabriek in Enschede, vliegtuigramp in Eindhoven. Ja. Ik moest spreken van 6 tot 7. Ik moest me stipt aan dat uur houden, want ze waren in een buitenverblijf van de politie. En dat was een beperkte keuken en om 7 uur stond het warm eten op tafel. En ik zeg aan die mensen geen vragen willen stellen. Och meneer, zei die politiecommissaris. Dat zijn allemaal mannen, stoere mannen, tussen 35 en 55 jaar oud. Die staan elke dag tot boven de knieën in de emoties, maar die praten daar niet over, die zullen daar geen vragen over stellen. En toen ik klaar was om 7 uur, was iemand op de eerste rij die zei, meneer Kersen, moet jij onmiddellijk vertrekken? Ik zei, waarom vraag je dat? Ik zou anders nog wel iets willen vragen. En ik zag dat er nog een paar anderen waren ook. Ik zei, weet je, ik moest om 7 uur stoppen, want om 7 uur is het avondeten. Ik stel voor, ga eten, ik ga mee naar daar, we komen tegen 7:45 hier terug, dan beantwoord ik eerst jullie vragen, voor ik terug naar België rijd. Degene die vragen hem, komt terug naar deze ruimte hier. Toen ik na het eten, zaten ze daar ongeveer alle 45 terug.
Zo.
En ze zouden geen vragen stellen. Ik ben om 2:15 s'morgens naar België vertrokken. En stelde vast, ook die mensen hadden nooit een echt. Ze vertelden mij toen over een vliegtuigramp in Eindhoven, waar ze aan iedereen, aan die families hadden gezegd van, je kan geen afscheid meenemen naar zo'n ramp, want die mensen zijn zo verminkt, dat is niet meer mogelijk. En zijn die mensen waren eigenlijk gestikt in het vliegtuig, die waren niet verminkt. Maar wij dachten dat het niet goed was, al die mensen nog contact met die overledenen te laten hebben.
Moet je eens kijken, en u hebt een ruimte gecreëerd, ruimte, veiligheid, om zaken bespreekbaar te maken.
Ja. En eigenlijk zou het moeten een onderwerp zijn Ja. Dat elke leidinggevende en elke werkgever meekrijgt.
Ja.
Allee, ik denk, wat doe je? Die vrouw komt terug op het werk.
Ja.
Ze is 2 dagen afwezig geweest, heeft voor de 2e keer een miskraam gedaan. Niemand heeft dat gezien. Het was nog niet duidelijk zichtbaar dat ze zwanger was. Maar goed, als werkgever, weet je, wat doe je daarmee? En hoe ontvang je zo iemand? En hoe neem je ruimte en tijd voor iemand? Ja. En men denkt vaak van, goh, je kan dat in de werksituatie allemaal niet doen. Ik herinner me nog altijd mijn maatschappelijk werkster die op de spoedgevallendienst werkt. Haar moeder werd opgenomen in een ander ziekenhuis in Leuven. Was ernstig ziek en hoogstwaarschijnlijk wel terminaal. En ik heb haar ook gezegd, Daniel, zorg dat je bij je moeder bent, de momenten dat jij het nodig vindt om bij je moeder te zijn. Breng uw oproeper bij mij, bij mijn secretaresse. Ik zal zorgen dat al uw oproepen beantwoord zijn. Wanneer je het ook maar nodig vindt, ga bij je moeder zitten. En haar moeder is 10 dagen later gestorven. Ja. En ze kwam mij bedanken. Ik zei, Daniel, je moet mij niet komen bedanken. Ik heb u gewoon 10 dagen de beste opleiding gegeven die je nodig hebt voor uw verdere loopbaan.
Ja.
Wat je aan het sterfbed van uw moeder leert, kan ik u nooit leren in alle opleidingen die ik u geef. En dat is eigenlijk essentieel als je op de spoedgevallendienst met mensen in kritische situaties te maken krijgt. Ja. Allee, en denk ik, die aandacht die je daarvoor geeft in een werksituatie.
Ja. Dus u hebt daar iets meegegeven waar ze haar hele verdere leven nog wat aan heeft.
Ja.
Ja. Een laatste vraag. Ja, dus ik zei in het begin van dit interview van, goh, het zou niet op toeval mogen berusten, hè, wie je voor je neus krijgt als je op het werk een verliessituatie meemaakt. Hoe kunnen we ervoor zorgen, of wat is er voor nodig om te creëren dat alle leidinggevenden, alle HR-managers, arbo-artsen, die basis hebben, die kennis hebben over verlies en omgaan met verlies. Als u een toverstokje zou hebben, wat zou u daarmee doen?
Als ik een toverstokje zou hebben, dan, dan zou ik in een werksituatie beginnen met even goed na te denken van welk soort verlieservaringen heb je de laatste 6 maanden voorgedaan. En je kan ze eigenlijk zo noemen, zonder dat je zelfs al met de mensen... Maar ik zou proberen rond te kijken van wie, wat. Ik zou dat proberen te inventariseren. Ik zou de mensen samenroepen. En de mensen, ik heb voor jullie eigenlijk een belangrijke boodschap. Iedereen van ons wil werknemers die betekenis kunnen geven aan hun leven. Ook via hun werk. En we kunnen dat werk heel humaan en heel dierbaar maken door stil te staan bij die cruciale ervaringen in het leven van mensen. En besef goed dat mensen hun verdriet niet achterlaten in het kastje met een persoonlijk grief aan de ingang van het bedrijf. Ze nemen dat mee op de werkvloer. En ik zou hen proberen een aantal dingen duidelijk te maken en ook duidelijk maken hoe belangrijk meer weten is over verdriet. En wat dit met mensen doet, en wat rouw met mensen doet, voor de werksituatie als dusdanig. Ik heb het al ooit gehad over de gebrekkige concentratie. Als je vol verdriet zit, kan je moeilijk concentreren. Mensen die in een job staan, waar concentratie heel erg belangrijk is, houd daar rekening mee. Dat verdriet invloed heeft op die concentratie. Als werkgevers moeten dat weten. Ze kunnen gevaren vermijden, ze kunnen problemen vermijden op die manier. Het is opvallend, ik ga nu eens naar de gezondheidszorg kijken. Hè. Als een brandweerman geconfronteerd wordt met een erge crisis in bepaalde landen, hè, dan wordt hij een coach aangeboden om daarover te praten, nadien. Als een arts geconfronteerd wordt met het sterven van een patiënt onder zijn handen, dan gaat hij verder naar de volgende consultatie. Zelfs in de gezondheidszorg is het niet ingeburgerd. Zelfs artsen weten vaak niet hoe ze daar moeten mee omgaan. En hebben het niet geleerd. En men staat er zelfs veel te weinig bij stil wat dit betekent.
Laten we hopen dat ook door deze podcast, al bereiken we maar een aantal mensen, dat we wel een verschil kunnen maken. Dank u wel.
Je hebt geluisterd naar een aflevering van de podcastserie Verlies op het werk. Voor meer informatie of als je wilt reageren, ga naar bronvanbetekenis.nl.